Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Lieve luisteraar, hier Nienke met een kleine boetedoening. Wij hebben vanochtend een aflevering opgenomen van Ik ken niemand die. Maar toen ik hem naar Anne wilde sturen, bleek dat daar helemaal geen audiospoor bij zat. Het bleek dat mijn microfoon het gewoon niet had gedaan. Echt heel dom. Dus ja, de aflevering van vanochtend, die zal nooit iemand horen. Dat is jammer. Maar Ik ken niemand die zou niet Ik ken niemand die zijn als we niet een fantastisch alternatief voor je hadden. En dat is het gesprek dat Alex en Hanneke laatst hadden met Stephanie André. En zij is onderzoeker aan de Radboud Universiteit en doet onderzoek naar vaderschap. Want ja, voordat het eerste kind er komt, zegt 44% van de heteroseksuele stellen dat ze het ouderschap gelijkmatig willen verdelen tussen vader en moeder. En dat lukt dus maar, wat was het, 16% van de stellen? Nou, echt bedroevend weinig. Hoe kan dat nou? Nou, daar doet Stephanie onderzoek naar. En daar hadden Hanneke en Alex een heerlijk gesprek met haar over. Dus, sorry dat ik weer zo dom was, maar jullie zijn bofkonten, want jullie krijgen nu het gesprek dat Hanneke en Alex hadden met Stephanie André. Veel plezier! En sorry, en veel plezier. En nogmaals sorry, en veel plezier. Doei.
Oké. Nou, top.
Ja, zullen we beginnen?
Ja, jij mag.
Ik zal beginnen, want ik heb het bedacht.
Oh ja, we moeten even oppassen met...
Ja, we moeten niet te hard dingen neerzetten.
Ja, nee, eigenlijk moet je gewoon niet meer neerzetten.
Hallo, ik ben Alex van der Hulst, vader van René van 12 en Jaar van 8. Samen met Nienke de Jong, moeder van Janne van 7, Ape van 5 en Kees van 3 jaar oud. Hanneke Hendricks, moeder van Alma van 7 en Anne Janssens, vader van Julius van 7 en Doenje van 4. Maak ik ken iemand die. Een podcast over ouders, kinderen, opvoeden en al het moois en lelijks dat daarbij komt kijken. Met vandaag een aflevering met Stephanie André. Hanneke en ik gingen in Nijmegen op bezoek bij deze onderzoekster van de Radboud Universiteit om te praten over vaderschap. We zijn bij Stephanie André in Nijmegen, in mijn wijk. En,
ja, echt om de hoek, hè?
Om de hoek. We hebben net ook al mensen besproken die hier wonen, oh, die ik ook ken. ik heb Stephanie geïnterviewd, ik weet niet meer hoe lang geleden al.
Iets meer dan een jaar.
Een subsidie, moet ik het subsidie noemen?
Ja, een subsidie, een beurs.
Een beurs
gekregen. NWO Veni Talent Grant.
Ja, dat is best een groot ding.
Ja,
wat is dat wel best een groot ding? Leg eens uit aan de hbo'er onder ons.
Nou ja, ik kan het dus wel eens alleen als een semi-geïnformeerde leek uitleggen als je hebt beurzen die klein en groot zijn en een Veni is de eerste van drie. Maar sowieso is dat, al die drie zijn prestigieus.
Oké.
En hebben met geld te maken en met mensen die gewaardeerd worden. Dus het is niet zomaar een subsidie. Of
nee,
een
het is niet gewoon een fondsje. Het is wel een. Het is geen prijs, maar het voelt wel misschien een
het
beetje.
Het wordt wel bekendgemaakt. Deze mensen hebben deze beurs gekregen.
Het is een
vermeldenswaardig. En daarom hadden we ook een interview. En daarna prompt ik al gelijk ook met dingen die ik zelf had meegemaakt over in jouw geval jouw onderwerp. Vaders.
Vaderschap.
Ja. Vaders.
En toen kwamen we eruit.
Ja, dat is simpel. Gewoon lekker duidelijk ook.
Ja. En toen kwamen we er ook achter dat we beide in dezelfde wijk wonen. En praktisch, kinderen praktisch op dezelfde school, maar niet echt op dezelfde school.
Theoretisch op dezelfde school.
Nee, wij zijn drie scholen hier in de wijk. Dus dan ga je vragen, zit hij bij die of bij die? Oh, bij die. Nee, ik zit bij die.
Ja.
Dus toen dacht ik, nou, dit is dit hele gesprek van na het interview, daar kunnen we een hele podcast van maken. Dus dat was het idee.
En zo geschieden.
En zo geschieden. Maar nu moeten we nog vertellen waar het precies, want ik zeg nu iets met vaderschap. Het is wel iets specifieker dan dat.
Het is iets specifieker dan dat, ja. Wat je doet als je zo'n beursaanvraag doet, dus dan schrijf je een onderzoeksvoorstel. Mijn onderzoeksvoorstel heette hoe vaders werk en zorg combineren. Dus ik kijk heel erg naar van, hey, wat willen vaders en moeders en wat gebeurt er daadwerkelijk? Ik had nog even uitgezocht, de statistiekjes. Ik hou heel erg van cijfertjes. Dus de mensen die mij kennen zullen dat bevestigen. Maar als je kijkt naar het gelijk verdelen van werk en zorg binnen een heteroseksueel stel, dan wil 44% van de stellen, van de vaders en de moeders, wil dat gelijk verdelen. Maar slechts 16% lukt dat. Mm-hmm. En ik zag dat grafiekje bij het Sociaal Cultureel Planbureau. En toen dacht ik, ja, maar waarom lukt het die vaders nou eigenlijk niet? Wat is er nou aan de hand dat ze zeggen dat ze het gelijk willen verdelen en dat niet doen? En dat ben ik aan het onderzoeken.
Mm-hmm. Ja, en dat is wat we toch wel veel tegenkomen.
Ja, want volgens mij is dat gewoon nog steeds... Ik bedoel, als we met Lynn Berger erover hebben, dan is dat ook nog steeds niet eerlijk verdeeld.
Precies, daar hebben we het ook veel over gehad, ja.
Dan is het nu even tijd voor de reclame en tijd voor DEFCON 3! DEFCON 3, DEFCON 3, alarm, alarm, DEFCON 3!
Ja, hallo, Nienke de Jong, die gevoelsmatig live in het Witte Huis zit, waar de terreurtoestand volledig is doorgebroken in Special Ops Lioness. En dan wel de laatste aflevering. Oh jongens, alles komt samen. Zitten jullie ook op het puntje van jullie stoel?
Jongens, ik moet wel zeggen dat ik het leuk vind dat we een keer nou met z'n allen zo soort van live iets kijken en dat dan erover gaan hebben. Dat moeten we eigenlijk vaker doen. Misschien kunnen we dat met allerlei series doen. Ik bedoel, dan heb ik tenminste een soort excuus om iets te binge-watchen, want normaal doe ik dat gewoon in mijn vrije tijd, maar nu is het toch werk, toch?
Nee, dat is zeker werk, maar leuk werk. Maar voordat we verder gaan, Hanneke, als special ops Lewin van Ik en Niemand Die, kun jij even kort, zonder dingen te verklappen, iets vertellen over de spannende finale die we allemaal los afzonderlijk van elkaar hebben gekeken van Special Ops Lioness op Sky Showtime. Go!
Oh jezus, nou even kijken, waar moeten we beginnen? Ik heb het nou net af. Nou ja, dit is gewoon een hele intense aflevering. In deze aflevering gaat Cruz, die CIA-agent dus, undercover naar een bruiloft in Mallorca. Nou, dat lijkt net een Nederlandse film. Nee, grapje. Maar super spannend, want je voelt echt die druk die ze voelt en de risico's die ze neemt. Wat nou zo gaaf is aan Special Ops Lioness is dat het is gewoon best wel complex met die geheime missie en het wordt echt nooit voorspelbaar. En de actiescènes, die zijn super strak. En wat ik ook goed vind aan het verhaal is het is slim en verrassend. En het is ook niet alleen maar actie. Ik bedoel, er zijn ook heel veel momenten dat je denkt, gewoon de morele dilemma's van de hoofdpersonages. Oké, niet te veel verklappen. Maar die laatste aflevering, nou ja, ik zit wel een beetje zo met een mix van gemengde gevoelens. Zei ik een mix van gemengde gevoelens? Nou ja, gewoon een beetje van spanning en drama en diepgaande karakters. En Morgan Freeman, ik bedoel, wat wil je nog meer?
Oké, top. En dit kun je dus nu lekker allemaal bingen bij Sky Showtime. 1 vervolgvraag nog. Graag serieus? Dan wel niet serieus antwoord. Maar wie van ons denken jullie eigenlijk dat de beste undercover agent zou zijn? Ik weet het wel.
Yo, ik ben ondertussen aan het eten, want dat mag normaal niet. Als we aan het werk zijn. Alex, tuurlijk Alex.
Ik denk dat Alex met een plaksnor echt overal mee wegkomt. Dat denk ik echt. En ik denk ook dat het jammer is dat hij die carrière niet najaagt. Want nou, hij zou er echt heel goed in zijn. Dus ik zet al mijn geld op Alex. Ik denk als Hanneke en ik undercover zouden gaan... Sorry. Lijkt me gewoon heel grappig. Lijkt me gewoon grappig, Han. Niks in nadelen van jou, hè. Maar als wij samen dat gaan doen, dan worden we een soort Laurel en Hardy, denk ik.
Oké, ik zat eigenlijk aan mezelf te denken, maar ik merk dat jullie dat niet doen. Dus Alex, nou dan ga ik ook voor Alex dan maar. Alex, oké. Alex, alias van de Hulst, Alex, oké.
Special Ops Alex van de Hulst is net begonnen en het is nogal een mislepende aflevering, geloof ik.
Ik opteer voor een volgend seizoen. Special Ops, Alex van der Hulst. Ik denk eigenlijk niet meer dat hij nog komt. Nou, dan doe het zonder Alex. Ga naar Sky Showtime en kijk Special Ops Lioness. Neem een abonnement, €6,99 per maand. En dan kun je 7 dagen gratis een bintje. En kijk dan daarna nog even lekker door. Doei!
De egel heeft de parkeergarage verlaten. Ik herhaal, de egel heeft de parkeergarage verlaten. Oh shit, verkeerde appgroep.
Ik zei net tegen mijn man die net in de keuken stond, zei ik, ja, er stond een leuk artikel in de Volkskrant, volgens mij vorige week, over waarom kinderen altijd hun moeder roepen en niet hun vader als er iets aan de hand is. En de specialist die daar veel van weet, ik geloof dat het een pedagoog was, die zei, ja, het is gewoon aangeleerd gedrag.
Ja.
Ja, moeders reageren sneller dan vaders. Nou, dat herken ik bij ons thuis inderdaad ook. Als er wordt geroepen, dan denk ik gelijk, ik moet iets doen. En mijn man die denkt, nou ja, als er echt iets ergs aan de hand is, dan komen ze wel naar me toe.
Ja, dat is ook zo.
dat is eigenlijk een hele goede houding. Dat is eigenlijk hartstikke handig, want dan kunnen ze dingen ook zelf op gaan lossen.
Ja.
Maar zo zitten er meer van die automatismes in. Een van de dingen die ik volgens mij toen ook noemde naar jou, Alex, is dat als er iets is op school, wordt bijna altijd de moeder gebeld. En ik vroeg me echt af, hoe komt dat nou? En ons jongste is nu ook net naar school en toen merkte ik, wie gaat het formulier invullen? Ja, dat ging ik doen. Dus ik zei van, nou weet je wat? Ga jij dat maar eens doen. Ga jij dat formulier invullen? Want dan zet je je eigen naam bovenaan. Dus nu bij de jongste hebben we de vader bovenaan gezet en moeder onderaan. Dus ouder 1 en ouder 2. En toen was ik inderdaad benieuwd van, ja, zou je dan iemand anders gaan bellen? Maar alle juffen en meesters op school weten dat mijn man zelf in het basisonderwijs staat. Dus die bellen alsnog mij. Als er iets is.
Oh, want, ja,
als je voor de klas staat, dan ben je toch niet bereikbaar. Dan kan je niet gebeld worden. Maar ik hoor het van heel veel mensen. Ja. Ook bij niet-onderwijs stellen. Dus daar zitten heel veel automatismes in. En dat begint eigenlijk al bij het verlof. Op het moment dat je als vrouw zwanger bent en gaat bevallen, dan kan je een week of 16 thuis blijven. Volledig doorbetaald. Nou, voor mannen was het natuurlijk 2 dagen, is het ondertussen 5 dagen volledig doorbetaald en dan 5 weken tegen 70%. Maar dat zijn hele andere startposities waar je vanuit gaat. En ik was toch ook wel benieuwd, en misschien kan jij daar antwoord op geven, Alex, hè? Als vader, als enige vader hier aan tafel op dit moment. Als je het hebt over dat streven naar werkzorggelijkheid en dat het niet lukt, vraag ik me altijd af, ja, maar willen ze vaders het eigenlijk niet? Dus liegen ze in zo'n enquête die wordt gehouden? Of doen ze het eigenlijk wel, maar zien wij dat niet? Of is het zo...
Wat natuurlijk voor ze eigenlijk een geval is.
Of is het zo dat ze het heel graag willen, zoals ze zeggen, maar dat het niet lukt? Dat bijvoorbeeld de organisatie of de omgeving een soort van belemmerende factor is daarin. Dat is eigenlijk wat ik probeer te onderzoeken. Ja, dus ik ben benieuwd, kun jij mij een eerste antwoord geven voor mijn onderzoeksproject?
Ja, Alex.
Ik denk dat ze het willen, maar niet de moeite ervoor willen doen. Dat het daarop neerkomt. En dat heb ik recent gemerkt. Mijn vriendin heeft een nieuwe baan en gaat daardoor meer werken. In ieder geval sowieso tijdelijk, omdat ze dus in between jobs dus 2 halve banen heeft. En omdat ze de laatste tijd meer flexibeler was in de oude baan, konden we altijd wel iets regelen als ik er niet was. En nu moet er dus meer geregeld worden. En merk ik, ik vind het wel irritant eigenlijk.
Ja, dat werd altijd voor je opgelost.
Precies, dat werd altijd opgelost. En nu moet ik dus zelf meewerken aan die oplossing. En ik vind het irritant, merk ik, heel eerlijk gezegd.
Het is ook irritant.
Ja.
Ja, ik
en ik denk dat mannen willen van, ik wil best dat mijn vrouw of partner net zoveel werkt en net zoveel zorgt als ik. Maar ik wil daar niet alle moeite voor doen eigenlijk.
Ik wil daar niet over hoeven nadenken.
Precies.
Dat is het meer. Als ik dan gewoon een lijstje kan openen en dat daar staat alles wat ik moet doen, en dan hoef ik verder niet, stokt de mental workload.
Ja.
Ja, nou ben ik daar heel gevoelig voor. Ik word helemaal gek als ik dingen moet regelen. Ik ben de slechtste regelaar ooit en producent zit in mijn hoofd en daar heb ik stress van en dan...
Ja. Ja, ja. Maar ja, als je het vaker doet, dan krijg je ook minder stress.
Zou kunnen.
Ja, oefening. Ja, ja, oefening. Lijstjes maken. Ja.
Of nu, in de agenda kijken.
Ja, precies.
Ja, want dat is zo.
Dat doe ik ook heel vaak.
Bij ons thuis nog wel eens zo.
Oh ja, nou goed, je zei het inderdaad net. Ja, jij wist het wat in de agenda stond en hij wist niet wat in de agenda stond.
Ja, klopt. Ja, dat is ja. Inderdaad. Van, ik zei, ja, je moeder komt morgen toch ja. Kijken naar de wedstrijd van onze zoon. Oh, jij wist dat wel, was zijn reactie. Ja. Ik zei, ja, het staat ook al op het weekschema. Ja. Ja.
Al hadden wij woensdag het omgekeerde. Doris sprong ineens op en die zei, nou, ik ga vergaderen. Ik zo,
hoezo?
Want hij doet altijd, hij brengt altijd allemaal naar bed. En ik ben chef keuken, hij is chef naar bed brengen, ja. Zeg maar. En ik zo, hè, wat? Want ik lag al op de bank. Dus ik dacht, ik heb helemaal geen zin om om 8 uur op te staan om allemaal naar bed te brengen. Hij zei, nee, ik moet vergaderen, het staat in de agenda. Ik zo, toen was ik wel chagrijnig. Toen had ik gewoon zelf niet goed gekeken. Dus dat vond ik ook wel weer een goed teken.
Ja, maar dat is waarschijnlijk iets, omdat je iets wat je altijd doet, wat er dan verandert. Dan is degene waar de verandering voor is, daar is het belangrijk voor.
Ja.
En maar, degene die daar plotseling iets nieuws moet doen, die denkt, oh shit.
Ja, maar ik word ook boos als Doris niet goed in de agenda heeft gekeken dat ik zaterdag bijvoorbeeld ergens heen moet.
Ja.
Dus dat was eigenlijk hetzelfde principe. Dus dan moest ik wel even mopperen. Maar goed, meestal... Wij zaten pas in een appgroep voor iets heel sufs. Voor het meehelpen met... het ging een appgroep over een groepje voor Halloween. Voor Sint Maarten.
Ja.
7 kinderen.
Gaan jullie Sint Maarten lopen in Bergharen?
Zeker.
Dan komen wij langs. Mogen wij mee?
Je moet jezelf opgeven. Dat kan. Ja, je kunt ook wel.
Ja, ik zei net al, ik ben Gronings. In Groningen is Sint Maarten echt het grote feest. Ik mis het echt dat niet hier, dat je hier geen Sint Maarten kan lopen. In,
dat kan in Bergharen. Ik stuur je wel even een linkje
ja,
door.
Ik wil in die appgroep.
Ja. Helma, de pedicure, die echt fantastisch is, die organiseert het allemaal. Maar goed, hoe dan ook. Wij zaten dus met alle moeders in een appgroep. Erachter komen dat wij allemaal meehielpen met die tocht, met schminken, met dinges. Dus ze zeiden, ja, oh nee, maar dan kan die wel lopen. Ja, en dan zeg ik ook, ja, Doris kan volgens mij wel lopen met de kinderen. Ja, die kan ook wel lopen met de kinderen. Op een gegeven moment ik zo, waarom zitten hier alleen vrouwen in die groep? Terwijl die mannen die nu gaan meelopen. En toen zijn we inderdaad ook, moest iedereen lachen. En toen inderdaad zag je allemaal die vaders zo erin komen. En ondertussen gingen ook de merendeel van de moeders er weer uit.
Ja, maar dat is wel inderdaad ook een reflex. De meeste kinderfeestjes waarbij er blijkbaar een groep wordt aangemaakt, want dat hoor ik dan pas achteraf, daar zit ik dus niet in.
Ja, ik heb nu ook...
Heb jij die foto's niet gehad van dat feestje?
Ja. En ik weet ook niet waar het is, waar ik je kinderen moet ophalen of weg heen brengen. Dus ik denk, oh, maar die app is al een week druk.
Ik heb mij daar nu ook schuldig aan gemaakt. Ik heb geen appgroep aangemaakt voor het feestje van Alma, maar ik heb wel alle moeders geappt. En toen dacht ik, ja, dan moet ik eigenlijk... Als ik alleen de vaders app, is dat gek, want ik spreek zelf aan bij het schoolhek sta ik eerder met die moeders te horen dan met die vaders.
Maar ik merk dat ook, ik heb het daar laatst over gehad. Ik zei van ja, ik merk dat ik ook inderdaad de moeders uitnodig. Als ik een groepsapp maak, probeer ik de vaders er ook in te stoppen als ik die in mijn telefoon heb. Maar ik vind het ook gek om dan een vader te appen. Alsof dat toch niet helemaal kan of zo. Zo van ja, terwijl zit ik een beetje mijn andere man te appen, dat gevoel.
Dat zit dan in je achterhoofd, terwijl dat is helemaal niet...
Ja, terwijl die vader die kan ook dingen regelen. Zeker als je weet, ik geef dat kinderfeestje op vrijdag. Dan is dat kindje, weet ik dat die vader altijd brengt. Dan zou ik eigenlijk veel beter die vader in die appgroep kunnen doen dan de moeder.
Ja. Nou ja, en wat je net zei over dat reageren. Dat geldt ook voor zo'n app. Dat zie ik in de klasse-app. Er zijn voornamelijk moeders die reageren en vragen stellen. En waar andere moeders weer op reageren. En mannen zijn ook redelijk slim. Want als je niet reageert, hoef je ook niets te doen.
Ja.
Die houden zich een beetje afzijdig dan.
Ja, ik vind dat best wel een fijne strategie. Ik doe dat nu ook steeds vaker.
Afzijdig houden.
Ja, absoluut niet op mijn werk.
Precies.
En meestal als het dan alsnog nodig is, kan ik alsnog zeggen, oh ja, maar ik kan wel
Bij de noodkreet reageer ik ook pas, meestal. Als ik zie, oh, het is niet geregeld en er moet nog iemand luisterkomen, nou, dan reageer ik wel als ik gewoon kan.
Ja, ja, ik heb gewoon één clubje, waar ik de hal versier club.
Ja, maar jij hebt wel eens verteld dat op heel veel... plekken ook via school toch door eens wordt ingeschakeld. En zodat ze jou passeren. Of is dat verleden tijd? Was dat vroeger meer?
Word je dan gepasseerd? Of dat word je ontlast als vrouw?
Dat was in de eerste paar... op de kleuterschool. Ja, omdat Doris komt uit Bergharen. Dus dat was makkelijker vaak voor die juf. Die kleuterjuf had Doris ook nog in de klas gehad. Dus die vroeg dan eerder aan Doris, wil jij even komen vertellen? Daarbij is een dokter die met een stethoscoop in de klas komt luisteren natuurlijk wel... Ja, veel leuker dan iemand die zegt... ja, ik zit de hele dag achter mijn computer.
Ja, ik ga ook nooit naar de vertel over je werkdag. Ja. Ik dacht van, ja, wat ben je dan? Ja, ik ben wetenschapper. Oké, waar is je witte jas? Ja, die heb ik niet. Ik zit de hele dag eigenlijk achter mijn computer. En ik praat heel veel met mensen. En op dit moment dus heel veel met vaders. Ja. Over wat vaderschap nou inhoudt.
Nou ja, het tweede ding wat ik net nog wilde zeggen over waarom het niet gelijk loopt, is waarom ik het zelf ook lastig vond als ik zat te rekenen. Wat natuurlijk niet moet gelden misschien. Ik zat te rekenen. Ik zeg, ja, ik dacht, als ik nou minder werk, verdienen we toch echt minder dan wanneer Cynthia minder werkt. Dus ik heb, maar ik ben wel ZZP'er, maar mijn uurtarief is dan natuurlijk daardoor weer wat hoger. Maar ja, onder de streep zou het financieel het beste zijn als ik het meest zou werken.
Ja, en dat is in bij de meeste stellen is dat het geval. Dat er is natuurlijk een ongelijkheid in het inkomen van mannen en vrouwen. Er is natuurlijk net weer een grote studie uitgebracht dat de gender pay gap, dus het verschil in inkomen tussen mannen en vrouwen, die verder overal gelijk op zijn, dat die groter is geworden dan wat het was.
Groter, ja.
En daarnaast zie je dat vrouwen heel veel in sectoren werken waarin veel andere vrouwen werken, het onderwijs en de zorg. En dat zijn meestal ook de sectoren die minder goed betaald worden. Mm-hmm. Al moet ik zeggen dat met de laatste cao-verhoging in het onderwijs dat wel weer echt verbeterd is. Als ik kijk naar mijn man die in het primair onderwijs werkt en ik op de universiteit, ja, er zit een hele grote pay gap, maar richting mijn man.
Ja.
Ja. En dat maakt wel uit bij het uitrekenen. Ik doe bijvoorbeeld ook veel onderzoek bij basisschooldocenten. We hebben een groot project gedraaid in Rotterdam bij de RKVO, de Rooms-Katholieke Stichting voor Onderwijs. Mm-hmm. Of RVKO. Nou, de grote stichting in Rotterdam. Het spijt me, mevrouw Zwaan, dat ik het even niet goed uit weet te spreken nu. Met de vraag inderdaad van, hey, waarom ben je parttime gaan werken? Welke overwegingen zitten daarin? En wat zou de organisatie kunnen doen om jou meer uren te laten werken? En dan horen we toch ook heel veel terug van, ja, we hebben het gewoon uitgerekend. En een dag extra werken en daar kinderopvang voor afnemen, zeker als jouw kinderen nog inderdaad tot 4 zijn, dat is gewoon duurder dan wat je overhoudt aan het eind van de dag, als ik die dag voor de klas sta.
Ja.
Of het levert heel weinig op. En dat is natuurlijk best wel lastig. En ook dat komt weer door die gender pay gap. Want de prijs van de kinderopvang, of eigenlijk de hoeveelheid toeslag die je krijgt, is afhankelijk van je gezamenlijk inkomen. Dus als de man meer verdient en de vrouw die verdient wat minder, maar dan heb je samen een relatief hoog salaris, dan is die kinderopvang op een gegeven moment duurder dan wat je verdient. Plus je moet die kinderopvang maar zien te krijgen.
Mm-hmm.
En we hebben in Nederland echt heel erg het idee dat, dat moeders thuis horen te zijn. Dat je als vrouw met jonge kinderen eigenlijk niet zou moeten werken of maximaal 3 dagen. Dat het niet goed is voor een kind om meer dan 3 dagen naar de opvang te gaan. Dus dat speelt daar allemaal heel erg in mee. In hoe wij ook kijken naar het moederschap en daarmee eigenlijk indirect naar het vaderschap.
Mm-hmm.
Maar dat vind ik ook wel grappig, want ik ben nu eigenlijk allemaal dingen over moeders aan het zeggen, terwijl ik een vaderschapsonderzoek heb. En dat is ook precies, het hangt natuurlijk heel erg samen, maar dat is ook precies waarom ik dit onderzoek ben gaan doen. Omdat ik dacht van, al het onderzoek gaat over moeders.
Mm-hmm.
En wat zijn die vaders dan? Zijn dat soort van afwezige figuren aan de zijkant, waarvan we eigenlijk alleen het inkomen meetellen als het gaat om wat voor keuzes maken in werk en zorg. En er werd in mijn ogen te weinig gevraagd van, ja, wat willen vaders nou? Dus daar ben ik mee bezig om dat te vragen. Oh, echt ook rechtstreeks aan vaders. Van, hey, hoe zou je het idealitair willen inrichten? En welke afwegingen maak jij met je partner, waardoor je in de situatie terecht bent gekomen waar je nu zit? En ik wil ook kijken of ik daar dan een beter meetinstrument voor kan maken. Dat ik ook zeg van, ja, van, hey, we zien een heel groot verschil tussen wat mensen willen en wat er daadwerkelijk gebeurt. Maar dat komt misschien voor een deel ook door hoe we dat meten.
Mm-hmm.
Ja. Daar ben ik heel erg mee bezig. Van wat voor vragen moet je nou eigenlijk stellen om die werkzorgambitie van vaders helder te krijgen?
Ja.
Want om het nog weer even over moeders te hebben. Het maakt wel heel veel uit als je deeltijd gaat werken of stopt met werken tijdelijk voor je latere loopbaan, heb ik begrepen.
Ja.
En dus zorgt dat dan ook ervoor dat die kloof groter wordt als die mannen 32 uur of 40 uur blijven doorwerken, dat ze 10 jaar daarna veel meer verdienen dan een vrouw die misschien part-time heeft gewerkt of een tijdje eruit is geweest?
Nee, dat is dus nog los van die kloof. Dus je zou kunnen zeggen dat je een bruto en een netto kloof hebt.
Ja.
En de netto kloof gaat echt puur om een man en een vrouw van gelijke leeftijd, mm-hmm. gelijke werkervaring, gelijke functie. Mm-hmm. En dan het verschil
ja.
tussen die lonen. En dan wordt er bijvoorbeeld als gezegd, ja, mannen onderhandelen beter. En daarom hebben ze een hoger loon. Daarnaast heb je ook nog een soort van bruto verschil, als ik dat zo mag zeggen. Ik moet erbij zeggen, ik ben geen expert op het gebied van inkomensgaps. Mm-hmm. Ik weet er best wel wat vanaf. Maar dan krijg je dus ook nog dat vrouwen vaker part-time werken. Als je part-time werkt, is het moeilijker om carrière te maken, om hoger op te komen, bijvoorbeeld in een leidinggevende functie. En daar komt een deel van die bruto pay gap vandaan. Maar die pay gap studies die gaan echt over twee mensen die verder mm-hmm. helemaal gelijk zijn, behalve hun gender, seksen, zouden we in het Nederlands moeten zeggen. Ja.
Ja, maar later krijg je dus een soort dubbel op, die kloof.
Ja, en
mogelijk.
Waar je dan mee zit is inderdaad van ja, vrouwen werken vaker part-time. Nou, stel dat je relatie overgaat en je moet apart verder, dan zie je dus dat vrouwen zich minder vaak kunnen redden. Zoals noemen we dan economische zelfstandigheid. Vrouwen zijn minder vaak economisch zelfstandig dan mannen. Nou ja, je hebt een koophuis, je inkomen gaat door de helft. En omdat vrouwen, nou, ik weet het niet precies, maar 40% van het huishoudinkomen hebben mannen 60%, verlies je dus nog meer. Je moet je partner uitkopen. Mm-hmm. Ja, dat zijn hele lastige situaties. En ook daarvoor is het belangrijk dat die vrouwen wel voldoende werken. En om dat te bereiken, is mijn argumentatie, moeten die mannen meer gaan zorgen. En dan moet je ook nog nadenken over pensioen op een gegeven mm-hmm. moment. Van ja, bouw je wel pensioen op? En dat is iets wat je eigenlijk niet meeneemt in die berekeningen. Heb ik ook niet gedaan toen ik part-time ben gaan werken vroeger. Van ja, je krijgt nu minder inkomen, maar straks krijg je ook minder inkomen.
Mm-hmm.
Na je,
ja.
Wat is het, 68?
En als je dan ja. alleen bent, dan ben je de sjaak.
Ja. Ja.
Nu hebben wij daar geen last van, want wij hebben geen loondienst. Maar toch is dat wel iets om over na te denken, ja.
Ja.
En ik denk, maar dan zit ik eigenlijk weer dus op dat andere onderzoeksterrein van die vrouwen. Ik denk dat heel veel vrouwen, aan de ene kant inderdaad ga je part-time werken omdat je bij je kinderen wilt zijn.
Mm-hmm.
Omdat je het belangrijk vindt om ze op te zien groeien, omdat je het leuk vindt om dingen met ze te doen. Aan de andere kant is het ook dat je je kinderen op een fijne, veilige, vertrouwde plek wilt hebben. En of dat dan bijvoorbeeld bij je ouders of je schoonouders is of bij je partner. Dat soort dingen maken het makkelijker voor vrouwen om wel te gaan werken. En op dat snijvlak zit ik dus heel erg met mijn mm-hmm. onderzoek. Inderdaad van, hey, hoe kunnen mannen die dat willen, want niet alle mannen willen dat, minder werken en meer thuis zijn met de kinderen. Maar de mannen die dat willen en die dat nu niet voor elkaar krijgen, ja, hoe zouden we dat kunnen regelen?
Mm-hmm.
En dan is eigenlijk een tweede vraag, ja, wat gebeurt er dan met hun partners?
Ja, want ik denk dat de gemiddelde mannelijke luisteraar van onze podcast een vader is die wel graag zijn kinderen mm-hmm. wil ja. zien opgroeien.
Ik denk dat je anders niet deze podcast gaat volgen. Nee. Je moet een hele grote fan van Alex zijn.
Dat maar, sowieso. Ja.
Maar mannen die zeggen dat ze de zorg gelijk willen verdelen, zeggen die daarmee ook, dat kan natuurlijk verschillend zijn, dat zij zelf meer willen zorgen? Of zeggen ze gewoon, ik zou het mijn vrouw gunnen dat ze gewoon fulltime kan werken en net als ik?
Ja, je zegt nu twee verschillende ja. dingen eigenlijk. Want die getallen die ik net noemde gingen over werk-zorggelijkheid. Mm-hmm. Dus die is een factor 3 verschil. Dus 3 keer zoveel mannen en vrouwen willen dat gelijk verdeeld is dan dat het nu is. 62% van de stellen wil de zorg gelijk verdelen.
Mm-hmm.
En dat doet 34%.
Mm-hmm.
Dus er is een grotere portie zorggelijkheid dan dat er werkgelijkheid is.
Mm-hmm.
Dus dat zijn twee verschillende dingen om naar te kijken.
Ja, wacht even, leg dat nog eens uit.
Ja, ja. We hebben eigenlijk het SCP heeft naar 2 dingen gevraagd. Van, willen jullie werk gelijk verdelen? Of doen jullie dat? Werken jullie hetzelfde aantal uren? En verdeel je de zorg gelijk? En dat zijn eigenlijk 2 verschillende dingen. Want je kunt de zorg gelijk verdelen met je partner, maar meer uren werken.
Mm-hmm.
En dan heb je bijvoorbeeld minder vrije tijd over. Je kunt ook zeggen, we verdelen het werk gelijk, wat volgens mij in best wel veel stellen ook gebeurt.
Ja.
Zeker theoretisch opgeleide stellen. Die gaan bijvoorbeeld allebei 4 dagen werken, papa dag, mama dag erbij. En dan nog zie je dat de vrouwen meer zorgtaken doen dan de mannen. Dus dat is dan weer de vraag van, ja, wat zit daar dan achter? En wat willen ze? En ik denk dat alle mannen het hun vrouw in principe gunnen om minder te zorgen dan ze doen als ze daar gelukkiger van worden. Mm-hmm. Maar ja, dan they need to step up, zeg maar. Nee. Dan moet er soms ook wel iets gebeuren. En een van de belemmerende factoren die ik heel erg terugzie is inderdaad hoe er op het werk naar gekeken wordt. Dus inderdaad, dan hebben we het weer over de mensen in loondienst.
Zeggen wij met een neerbuigend toon. Nee. Je bent
zoals
jij zelf bent. Ja. Ja. De mensen in loondienst, ja.
Maar ja, die nou, niet als zelfstandigen werken, maar op een kantoor of op een politiebureau of achter de kassa. Ja, die hebben ook allerlei institutionele druk van hun werk. En allerlei normen van, je moet bijvoorbeeld altijd bereikbaar zijn. En altijd aanwezig en altijd beschikbaar. En dat noemen we de ideal worker norm. En die is gebaseerd op een man. Die is gebaseerd op een man die zijn werk boven alles stelt. Zijn werk is belangrijker dan privé. Die werkt minstens 40 uur. En als je hem belt, dan neemt hij op. Mm-hmm. En dan kan je gelijk vragen afvuren. Dus dat is een soort van ideaal. En in sommige organisaties leeft dat ideaal sterker dan in andere organisaties. Ja. Dus we zien ook dat als meer mensen in de omgeving, bijvoorbeeld op de afdeling, vaderschapsverlof opnemen, mannen het makkelijker vinden om dat ook te doen. Dus ook daar werken de organisatie, het beleid in die organisatie, maar ook de normen in die organisatie, werken daar heel erg in mee.
Ja, want dat is al vanaf een startpunt inderdaad. Van startpunt als je een kind krijgt. Want ik weet nog dat ik met Doris op een gegeven moment had. Het was een beetje gekscherend over, want we hebben maar één kind. Doris vindt dat ook heel irritant als ik dat zeg. We hebben één kind en we hadden het over een tweede. En ik wilde eigenlijk geen tweede. En Doris wel, toen heb ik eigenlijk een keer gekscherend gezegd. Nou ja, oké, ik wil dat wel. Als jij 12 weken thuis blijft als het kind geboren is. Toen zei hij, ja, meteen, juist goed. Maar later hadden we het over. Zei hij, ja, nou, ik weet eigenlijk niet of ik wel 3 maanden van mijn werk kan weg. 3 maanden?
Ja, en jij zegt, ik kan. Of ik 3 maanden van mijn werk kan wegblijven. Maar gaat het om kan of gaat het om wil?
Als je je eigen praktijk hebt. Ja, dat. Maar dat is natuurlijk bij je.
Maar dat is ook een financiële beslissing, hè? Inderdaad. Je hebt dan voor 3 maanden vervanging nodig.
Ja, en stel dat ik dat zou eisen, zou hij dat wel doen? Denk ik. Weet ik niet. Maar ik zei ook, ik heb daar namelijk zelf ook geen zin in. Ik heb geen zin meer om 12 weken te tutten.
Ja.
Ja, dat klinkt zo stom, maar dat is.
Nou, wat ik ook heel erg zie is, en dat is wel een van de vernieuwende punten van mijn onderzoek, is dat heel veel van het onderzoek wordt gedaan bij vaders van baby's en peuters. Dus inderdaad van tot 4. Daar hebben we heel veel onderzoek naar. En dan wordt gevraagd of verschoon je wel eens luiers, lees je wel eens een boekje voor, speel je met je kind op de grond. Dat zijn dan de vragen die gesteld worden. En ik zeg inderdaad van ja, maar het gaat volgens mij echt in ieder geval tot 12. En ondertussen heb ik eigenlijk al door, ja, die grens van 12 van mij, dat is ook bizar. Want juist na 12 hebben kinderen ook hun vader heel erg nodig in voorbeeld. Dus dan zie je dat je jezelf ontwikkelt in de ideeën die je daarover hebt. En ik heb bijvoorbeeld op In Science gestaan dit jaar.
Een filmfestival?
Ja, filmfestival met wetenschapsfilms. Mm-hmm. En in de bibliotheek hadden ze allemaal wetenschappers staan waar je proefjes kon doen. Dus de meeste kinderen gingen naar de witte lapjassen toe, waar je met bietensap en azijn kleurtjes kon maken.
Je moet toch ook gewoon een witte jas gaan aanschaffen?
Ja, dat denk ik ook. Ik heb een witte jas nodig. Maar ik heb daar ook heel veel met kinderen gepraat over, met de vraag met de ouders erbij. Van nee, als papa een dag met jou thuis is, wat doet papa dan met jou? En als mama een dag met jou thuis is, wat doet mama met jou? Want ik dacht, dat kinderperspectief, dat heb je eigenlijk nodig. Ik kan het aan ouders vragen wat ze doen. Maar kinderen weten dat veel beter. En ik vond dat echt heel leuk om te
merken.
Wat
kwam daaruit?
Ja, dat er, sowieso de selecte populatie. allemaal theoretisch geschoolde ouders die daar meededen. En die dan met hun kind naar de bibliotheek kwamen op het moment dat er een wetenschapsfestival was.
Ja, precies. Maar je hebt dan een soort, hoe heet dat, confirmation bias? Nee, wat is dat? Nee, ik weet niet.
Ja, selection bias.
Selection bias bedoel ik, ja. Wat erg.
Dus dat is een volgende stap om dat wat verder uit te gaan breiden. Maar wat ik heel leuk vond om te zien is dingen die kinderen noemden die ze met hun vader deden. Waren bijvoorbeeld inderdaad de meer standaard dingen zoals buiten voetballen, veel buiten spelen, naar het museum en koken. Mm-hmm. Heel veel kinderen gaven aan, ja, ik kook vaak met papa het avondeten. En dat vond ik echt heel grappig, dat had ik helemaal niet bedacht van tevoren. Zou ik niet in mijn lijstje hebben opgenomen anders met dingen die ik aan vader zou willen vragen. En bij moeders zat je toch veel meer inderdaad met knutselen, taarten bakken. En ook naar buiten, kastanjes zoeken. En uiteindelijk is de conclusie van, ja, er zijn wel dingen die zijn meer typisch vaderachtig en meer typisch moederachtig. Maar er zijn best wel veel moeders die typisch vaderachtige dingen doen. Mm-hmm. En best wel veel vaders die typisch moederachtige dingen doen. Dus ik heb ook een, was ook een stel, die zei inderdaad van, ja, die zei die moeder, ja, ik knutsel niet hoor. Ja, nee, dat doet hij. Hij zit de hele dag met haar te knutselen met wc-rolletjes en papier en dit en dat. Dus we moeten ook daarin wat uit onze stereotype gedachten, denk ik, komen.
Ja, heb jij het idee dat dat al aan het... Want ik merkte, want ik zit dus in die halversiergroep.
Ja.
En er was een groep eigenlijk voor ons. Mm-hmm. En die vonden knutselen inderdaad heel leuk. En die gingen dan zelf allemaal halversier dingen knutselen. Maar wij zitten nou met de stel moeders in die groep. Die zijn allemaal... Wij werken allemaal 40 uur in de week. Dus ik heb met... Sylvia, die heeft een eigen bedrijf. Die is echt fantastisch. Ja, we hebben daar... De ander heeft een boerderij. Ja, we hebben maar geen tijd om te lopen knutselen. We kopen wel wat. Weet je, is er budget? Maar toen dacht ik ook, is dit toeval of is het nou ook? Want op zich zie je bij ons bij het schoolhek vaak wel evenveel vaders als moeders staan. Terwijl ik woon wel gewoon in een dorp. Maar ja, ik weet niet of dat nu aan het veranderen is of dat het toeval is.
Nou, het is ook aan het veranderen. Als ik terugdenk aan toen ik klein was. Ja. En ik heb tot mijn 10e op het Gronings platteland gewoond en daarna in Gronings stad. Toen was, zeker op het platteland, was mijn vader was de enige vader die ophaalde, zeg maar, ongeveer. Nou ja, soms sommige boeren ook, als die vrouw dan echt weg was, dan kwamen ze wel even met de trekker hun kind ophalen. En in de stad was dat al anders. Daar waren al meer vaders. Maar als ik nu kijk naar schoolpleinen, ook als ik vanuit hier naar de universiteit fiets, dan kom ik langs verschillende scholen. Dan denk ik dat het best wel richting 50-50 aan het gaan is. Dat er ook, er werken steeds meer vrouwen, zeg maar echt de huisvrouw die gewoon echt fulltime thuis is met zijn kinderen. Nee. En die komt steeds minder voor. Mm-hmm. Dus vaders moeten ook wel en moeders werken ook steeds meer in beroepen waarbij je ook gewoon om 8:30 ergens moet zijn op locatie. En dan moet je dat met elkaar verdelen. En ik denk dat die gesprekken steeds beter op gang komen. Nee. Niet automatisch, ik werk alleen maar als de kinderen onderdak zijn, maar inderdaad van, hey, wat kan jij doen, wat kan ik doen?
Ja, alleen je hebt dus nog wel het punt wat je net zei, wat we ook met Lynn toen hebben besproken, van zodra er een noodgeval is of een iets anders, wordt de vrouw gevraagd, die dan naast, eventueel als het werk gelijk verdeeld is dus, de zorgtaken erbij krijgt.
Ja.
En dat hebben we met Lynn ook besproken, dat ook geldt voor mantelzorg, voor zorg voor je eigen ouders of
En schoonouders.
En schoonouders, waarbij het ook nog vaak een beroep op de vrouw wordt gedaan.
Ja, ook omdat dus nog steeds het idee is in Nederland dat vrouwen beter zijn. En overal denk ik hoor, in de meeste landen. Vrouwen zijn beter in zorgen dan mannen. Dat je dat van nature kan. Dat je die drang misschien ook veel meer hebt om
of
dat
de
te
druk.
Doen.
Daardoor
wordt er druk op je uitgeoefend.
Ja, want de mantelzorg is... Oh, ik heb daar in deze aflevering heel veel over Doris.
Het gaat
over vaders, hè?
Maar hij zei ook dat als hij aan de hand heeft met dat er mantelzorg voor iemand moet zijn, hij is altijd de oudste dochter. Of vaak de oudste schoondochter.
Maar dat komt ook
die de leiding dan neemt.
Ja, het komt ook een beetje door de generatie van onze ouders.
Dat is misschien wat
mijn moeder heeft ook de neiging soms nog. Ja, dan moet ik Cynthia voor vragen. Ik zeg maar, waarom dan? En Cynthia zegt ook van, waarom bel je mij nou? Ja, dat moet jij toch doen? Ik zeg, dat kan ik ook doen.
Ja.
Maar het is wel de generatie die denkt van, ja, dat moet een vrouw doen. Dat moet ik niet mijn zoon voor vragen.
Nee.
Ja. Wat ik raar vind, maar goed, ja, zo redeneert ze dan.
Jij denkt dan, oh prima.
Nee, want Cynthia gaat het niet doen nee, natuurlijk. Nee. Die zegt, het is niet mijn moeder.
Nee, precies. Ja, dat is interessant, ja. Ja. Dus ja, die zorgtaken inderdaad.
Ja, dus die zorgtaken. Nou, ik zit daarbij gelijk twee dingen te denken. Mijn man werkt zo in het basisonderwijs. En die zegt ook altijd van, ja, ik zie wie 's ochtends het kind brengt. Dus die bel ik ook.
Ja.
En we hebben thuis natuurlijk heel vaak van dit soort gesprekken over gendergelijkheid. En wie doet wat en wat komt er uit mijn onderzoek. Zij zegt het ook van, ja, als ik zie dat de vader 's ochtends brengt, dan brengt de vader. En ik zag nu bij ons op school op de formulieren staan of je je werkdagen wilde aangeven.
Ja, dat is wel slim.
Dat ik dacht van, oh, dat is ook handig. Want dan weet je ook inderdaad wie kun je bellen. Maar mijn kinderen zijn daarin ook hartstikke slim. Mijn zoon die als een keer, ja, was niet lekker, een beetje ziekig. En die zei tegen die juf, ja, papa en mama bellen. Wel opa maar, want opa mag alles.
Die komt wel.
Die komt wel. Toen zei de juf, ja, opa staat niet op het formulier met noodnummers. Nou, probeer dan oma maar. En mijn moeder belde mij inderdaad van, ja, ik werd gebeld door school. Mogen wij straks inderdaad opladen? Ik zei, ja hoor, als hij zich niet goed voelt, dan haal hem lekker op. Geen probleem.
Jij zo, nou, ook had, opgelost.
Ja, ook opgelost inderdaad. Ik stond op die Erasmuslaan. Ik denk, ja, ik ben nu bijna op mijn werk. Heel fijn als jullie dat op willen lossen. Ja. Ja.
Oh, wat grappig.
Ja.
Ja, die kinderen kunnen daar inderdaad ook misbruik van maken. Maar dat is sowieso, ja. Ja. Met ziek zijn. Maar dat geheel terzijde. Ik heb allemaal pas ook nog echt weten te counteren.
Ja, je had een ziekte hebben.
Buikpijn, hoofdpijn. Oké. Ik zeg, wat zou je, wat je allerliefste zou willen ontbijten? Maakt niet uit wat. Ik maak het. Zei ze.
Dan ga je wel naar school.
Zei ze, nee, dat zei ik er nog niet bij. Ik tosti met, en zei ze, tosti met iets, met een verrassing. Dat bedoelt ze snoep. Dus ik dacht, prima. Tosti gebakken snoep erbij gelegd. En dat ging allemaal erin. Toen dacht ik, die is niet ziek. Want als zij echt ziek is, dat heb ik pas een keer gehad. Ik zeg, wil je snoep? Ze zegt, nee. Ik zeg, pannenkoeken? Nee. Ik door is gebeld. Ik zeg, ze is echt ziek. Ze wil geen snoep en geen pannenkoeken. Nee, dat kan niet. In haar optiek, dat eet ze altijd. Ja, ook al heeft ze al gegeten, weet je wel. Dus het was echt heel grappig. En na het ontbijt ging het ook in. En ik zeg, nou, weet je, papa had ook snot. Dus jij ook. Hup, we gaan gewoon naar school. Hij is ook gaan werken. Dus het was echt heel grappig. Maar goed, dat geheel terzijde. Toen was ik heel trots toen ze naar binnen liep, de school in.
Zo, die is weer klaar.
Ja, dat is gelukt.
Die is weg.
Ja, want ik ben inderdaad wel de designated naar school brengen. Maar ik werk thuis.
En,
ja. En Doris, ja, nou, ik Doris breng, gaat om half ja. acht naar zijn werk.
Ja, ik breng ook altijd. Mijn man die vertrekt naar zo'n 6:15, 7:20. Mm-hmm. Die moet naar Lent en dan daar klas inrichten en school openen. Ja. Ja. Dus ik breng 4 dagen in de week. Ja.
En jij bent ook altijd een schoolbrenger geweest?
Ja, 5 dagen eigenlijk. Nee, ja. Nou, ja.
Tenminste, ik heb jou wel elke ochtend...
Ja, ik ben aan elke ochtend, ja. Maar bijvoorbeeld, ik zat nu net te denken, het knutsel voor, ook bijvoorbeeld voor school, dag van de leraar, knutselen, boem. Dat doe ik eigenlijk nooit.
Ja, ik ben wel, als ik dan een mail krijg van de BSO, we hebben in de herfstvakantie een plastic project. Of je schoon plastic wil verzamelen, dat doe ik dan.
Ja.
Dus dat is ook wel typisch zo'n ding dat de moeders dan doen.
Maar heeft hij de bericht ook gekregen of zie jij het als eerste of alleen?
Ik heb eigenlijk geen idee of hij die bericht kreeg.
Nou, het grappige is dus dat ik nu zelf voor de middelbare school, blijkbaar is het zo dat ik het enige mailadres heb doorgegeven. En ik krijg dus nu alle informatie.
Ja, dat is wel
wat
goed.
Ik dus heel grappig ook vind.
Ja.
Sinds je af te roepen, ja, ik weet van niks. Nee, maar ik weet het wel, ik heb het doorgekregen. Oh, ja.
Ja. Nee, maar wat schooldingen, dat weet Doris meestal wel. Die mails krijgt hij wel, man.
Nou ja, het ligt er ook een beetje aan of je het gaat openen. En als je weet, oh, die ander leest alles wel, dan denk je ook, het zal me wel. Misschien.
Ja. En je moet wel... Het zijn schatjes bij onze BSO, maar je moet wel echt 16 keer doorklikken voordat je eindelijk de PDF met het nieuwsbericht kunt openen, zeg maar. En ja, maar goed.
Maar dat is dus ook, wat vragen wij, hè, als samenleving, als school, als BSO van ouders. Ik heb ook heel lang bij de kinderopvang inderdaad Dag van de Leidster georganiseerd. En dan hadden we inderdaad weer een of ander knutselproject. En dan werd een bloem geprint en die moesten ze dan kleuren en knippen. En dan zaten wij dat hier op allemaal grote vellen te plakken. En we hebben nu een man erbij. Ja, ik ben er nu uit, want de kinderen zijn op school. We hebben nu een man erbij. En die zei, zullen we gewoon volgend jaar vragen of iedereen een bloem meeneemt? Ik dacht... Super idee. Echt een super idee. En dan hebben ze gewoon allemaal een mooie bos samengestelde bloemen. Klaar.
Ja, want dat is ook waar dat is weer natuurlijk een ander verhaal, waar ligt de lat van zo'n activiteit?
Ja.
Want het is ook met Sinterklaas, dat hebben we ook al eens gezegd, denk ik. Ja, Janneke stuurde mij toen een foto dat ze dus, had zij dus allemaal dingen, schuimpjes gebakken en dan met, met kerstdiner, dat was het.
Ja.
Een soort sneeuwpoppen met zure matten. En toen heb ik haar alleen een foto teruggestuurd van de chocomoes van de Danone die ik had gekocht in de koelkast. Dit is wat ik doe.
De hack voor het kerstdiner, zeker bij kneuters, is danoontjes meegeven.
Ja, ja.
Dat heb ik een keer een moeder zien doen. En toen dacht ik, volgend jaar ben ik die moeder die gelijk opschrijft danoontjes. En stokbrood geef ik ook vaak mee. Dan haal je gewoon van gesneden stokbrood en een bakje met roomkaas.
En die kinderen vinden prefab toch altijd het lekkerst.
Ja, maar bij jullie was het volgens mij dat inderdaad, want de kinderen moesten het zelf opschrijven. En allemaal hadden toen al geregeld.
Ja, de ouders moesten invullen, maar allemaal had zelf bij chocomoes de naam gezet. Ik heb een topkind.
Maar het is wel zo dat, dat het, ik weet niet of dat een, in ieder geval bij mij is het zo, aansluitend op wat jij zei over Janneke, als er zoiets is, dan ben ik wel iemand die te laat dit doorheeft en inderdaad op het laatste moment nog snel een bloem haalt of iets koopt. En ik ben daar niet een week van tevoren mee bezig.
En laten we wel weten, sommige mensen vinden het ook leuk om iets te maken.
Ja, zeker. Bedoel, moeders dan, die heel trots binnenkomen met een enorm gevormde fruitbak in een, waar die kinderen inderdaad niet op letten. Die kijken alleen, ik lust geen mandarijnenpartjes, zeggen ze dan. Maar hoe dat eruit ziet, dat interesseert ze inderdaad geen bal.
Nee. Nog een mooie tip voor aan het eind van het jaar moet er ook altijd een cadeau geregeld worden. En ik heb dat toen, 2 jaar geleden heb ik dat gedaan. Dus afgelopen jaar kwamen er andere moeders naar me toe van beide klassen van ouds 2. Van, regel jij dat weer? Ben jij klassenmoeder? Ik zei, nee, ik ben geen klassenmoeder. Maar ik vind het prima om iets te doen. Maar ik had na overleg met mijn man besloten, we geven kinderboeken. Mm-hmm. Je hebt een prachtig kinderboekenwinkel hier in Nijmegen.
Ja. Overigens is daar een crowdfundingsactie voor. Als mensen daarvoor willen, dan moet je even naar de website van Kinderboekenwinkel Nijmegen.
Ja, kinderboekenwinkelnijmegen.nl. En dan bij Voor de Kunst zit inderdaad crowdfunding. Allemaal leuke dingen krijgen. Winnen. Kopen. Ja, kopen is het eigenlijk. Hè?
Ja, maar het is wel de kinderboekenwinkel van Roald Dahl. Mm-hmm. Ja. Ik bedoel, laten we wel wezen.
Door Roald Dahl geopend. Met hele mooie tekening van Quentin Blake op de boekenleggers die hier achter me staan. We zijn ook gezegd, ik vind het prima. Ik stuur wel zo'n appje met, als iedereen 2 euro geeft, dan zorgen wij voor het cadeau.
Ja.
Maar dan kopen kinderboeken. En het is een hele grote hit geweest afgelopen jaar bij de juffen en meesters. En ik kan je vertellen als vrouw van een meester, wij hebben nog van de afgelopen 2 jaar chocola liggen.
Ja.
Die pakjes merci deel ik dan ook altijd weer uit aan andere events waar je mensen een cadeautje moet geven. Het is hartstikke lekker. Maar met kinderboeken maak je zeker juffen en meesters ook heel erg blij.
Ja, want ik zou dat ook allemaal zelf opvreten, al die chocolade. Het zou een ramp zijn als ik, als ik het eind van het jaar...
Je mag niet het onderwijs in handen.
Nee, alleen al daarom word ik nog dikker.
Maar ja, wij hadden wel laatst ook weer was iets bedacht. Ook voor een docent, leraar. En toen gingen anderen het moeilijker maken. Ik dacht,
kunnen we niet ook nog?
Nee, laten we dit doen. Dan moet iedereen een foto van het kind maken met een tekst. En dan maken we dat erin. En dan denk ik, goed.
Ik vind soms een WhatsAppje doorsturen voor tussen 2 groepen al ingewikkeld. Te veel van mijn tijd kosten. En dan vergeet ik het. Dan krijg ik op mijn donder.
Ja.
Dat is wel een hele lage lat qua energie insteken.
Dat is het wel bij Doris en mij. We liggen wel redelijk op 1 lijn qua... Maar dat is ook inderdaad wel misschien wel interessant. Want ik had ook ik had de enige huisvader bij ons in het dorp. Dus bij mij is het wel... En verder was het wel... Bedoel,
maar hoe was het voor hem? Heeft hij daar iets over verteld? Hoe op hem werd gereageerd?
Nee, mijn vader zei nooit iets.
Nee, maar ik heb wel... Die zul jij ongetwijfeld kennen. Een paar keer Vincent Duindam gesproken. Die ook over zijn vaderschap in de jaren 80 heeft geschreven. Nou ja, die werd voor gek aangezien. Daar stond op het schoolplein.
Oh zo, ja. Want wij liepen zelf naar school.
Ja, ja.
Ik ben nooit gebracht door mijn ouders. Dan ben ik ook zo eenzaam.
Dacht, het zal wel.
Maar die kon heel goed koken, mijn vader. Ja. Dus ik kreeg tussen de middag wel altijd pannenkoeken, gebakken eieren of weet ik veel. Maar ik denk wel eens dat het daardoor komt dat ik maar aan sommige culturele of sociale standaarden... dat ik mij daar niet in herken.
Ja, precies. Ja.
Maar ik vind het wel heel leuk dat je dit nu zegt. Zullen we ook graag op aanhaken. Het is een van de extra projecten die ik nu aan het doen ben, samen met Nola Camus, een van mijn onderzoekers.
Goeie Sorry, achternaam Nola, trouwens. Ja.
Niet mijn, een van de onderzoekers op het project. We hebben afgesproken, ik mag mijn zeggen en dan mag zij mij uitlachen dat ik dat zeg.
Ja, ja, ja.
We zijn bezig nu met inderdaad onderzoek naar die intergenerationele overdracht, zoals dat heet. Dus inderdaad van wat deed jouw vader en wat doe jij dan zelf? Dus we zijn ook op zoek naar mannen die samen met hun vader geïnterviewd willen worden over het vaderschap. En hoe dat is veranderd eigenlijk in de jaren. Hoe die vaders daar vroeger naar keken. Hoe die mannen daar nu zelf wat naar leuk. Kijken. En dat kunnen mannen met en zonder kinderen zijn. En mijn grote idee is ook of een boek hebt. Ik zou heel graag ooit een boek schrijven waarin ik inderdaad een aantal van die mannen over de tijd volg. Dus dat ik nu een gesprek met je heb van hey, hoe doe je dat nu? Ja. Wat zou je willen? Hoe zou je het willen veranderen? En dat ik dan over 2 jaar spel van hey, mag ik nog een keer bij je langskomen? Om te horen hoe jullie dat nu hebben ingericht.
Dat zou fantastisch veranderd in podcast zijn.
Ook nog, ja.
Ja, nou ja.
Maar ja, het is ook wel...
Dat is ook nog een idee, ja. Ja, ja.
Het sluit wel aan wat Hanneke altijd zegt. Dat zal zeker voor vaders, voor mannen zo gelden. Dat heel veel ouders die dan nog geen ouders zijn, altijd van tevoren opnemen. We gaan het zo doen en we gaan het zo doen. En dan,
Oh ja, de meest consequente ouders zijn mensen die nog geen kinderen hebben.
Ja.
Ja, die is mooi. Ja.
En bij de eerste is ook al van allerlei dingen nog doen die ze bij de tweede niet doen. Ja, of na een maand al niet meer doen. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat er ook mannen tussen zitten die zeggen, ja, ik ga heel veel zorgen. En dan blijkt het dus in de praktijk allemaal anders te zijn. Of moeilijker op het werk inderdaad. Of ze worden raar aangekeken. En dat het dan misschien wel heel snel weer verandert.
Ja, dus daar ben ik echt super benieuwd naar. En ik heb nu de eerste gesprekken gepland staan met vaders en zonen. Het zijn dan volwassen zonen. En om die verhalen te horen over, hey, hoe was dat nou vroeger? Wat voor vader was jouw vader? Wat voor vader wil je zelf zijn? En wat zijn dan je rolmodellen daarin? Dus als ik dat nu, even als oefening, want ik heb nog nooit zo'n interview nu in het echt gedaan. De eerste staan nu gepland. Ik zal iedereen ook naar de podcast verwijzen. Maar Alex, als jij denkt aan wie zijn jouw rolmodellen voor jouw vaderschap, kijk je dan naar iemand, naar je omgeving, naar je vrienden, naar je
Alex,
vader, naar je
Alex
moeder?
Alex kijkt nu super verwacht en angstig ook.
Misschien is Hanneke je rolmodel.
Nee,
wel.
Doris
ja,
is inderdaad mijn rolmodel.
Ja, Doris neemt wel veel zorgtaken. Niet meer dan evenveel als jij. Of als ik.
Eigenlijk. Ja, nee, ik weet het. Ik denk dat ik... heb ik naar mijn vader gekeken? Nee. Ik heb wel heel vaak gedacht, ja, mijn vader is al overleden, maar wel 6 jaar nadat de eerste was geboren. Volgens mij heb ik hem wel eens wat gevraagd hoe hij dat deed, maar hij was ook, het was geen zorgvader, hij was veel thuis, want hij was ook een leraar, maar hij bracht ons niet naar school en hij haalde ons ook niet op, omdat mijn moeder gewoon thuis was, die werkte niet. Dus daardoor heb ik niet echt een rolmodel als vader, nee, dat denk ik niet. Kijk, ik ben wel heel benieuwd vaak hoe andere vaders het doen.
Maar ja, precies, je kijkt
niet,
wel,
is geen rolmodel dan.
Je kijkt wel een beetje... Je kijkt wel eens dingen af bij mensen.
Zeker, ja. En soms denk ik ook, oh, gelukkig ben ik zo niet.
Ja, dat is altijd fijn om te denken.
Nou, misschien denk ik dat wel het meeste. Dit wil ik niet. Dit wil ik niet, denk ik wel
dit
vaak,
wil ik niet zijn.
Ja, ook al weet voorbeeld. Ik niet of dat... Dat beslis ik dan, hè. Dat, ik heb een, weet niet hoe het daar gaat. Maar ik denk dat het goed is om er veel te zijn. Maar dat weet ik ook niet.
Kun je ook een vrouw als rolmodel hebben?
Ja, zeker.
Ook, dat heb ik ook vaak, ja.
Ja.
Want ik weet dat mijn broer bijvoorbeeld... Ja, kijk, nu mijn vader, nu die dood is af te vallen. Maar mijn vader was wel, net zoals ik, degene die na het eten gewoon met de krant in de leunstoel gaat zitten. Ik wil dat ook. Daarom was ik ook zo geërgerd dat ik ineens allemaal naar bed moet brengen om de dingen. Ik ben mijn NRC net opengeslagen. Weet je wel?
Net de pijpjes op.
Net de pijpjes op naast de kachel ook. maar die heeft wel toen gedacht van, ik ga wel echt spelen.
Ja.
Nu is mijn broer ook echt niet de hoe zeg je dat, spelende mens. Maar wel dat hij doet dat wel juist omdat hij dat zelf heeft gemist. Dat zijn vader niet ging voetballen met hem in het park. Gaat hij nou wel met die kinderen naar de speeltuin en dingen doen? Dus dat is dan ook een soort anti-voorbeeld.
Ja, klopt. Zo'n anti-rolmodel. Ja. Dus daar zijn we naar aan het zoeken. Inderdaad van, hey, hoe zit dat voor mannen? En misschien verwacht ik dit nu. Want ik kijk bijvoorbeeld heel erg naar mijn moeder als rolmodel. Inderdaad, als van hoe doe je dat met werk en een gezin met 3 kinderen en je idee over een carrière. Maar misschien is dat voor mannen wel heel anders, omdat het vaderschap zo aan het veranderen is. En ik ben ook heel erg benieuwd naar hoe die vaders het nu misschien anders of hetzelfde zouden doen.
Mm-hmm.
En dit idee is ontstaan toen we waren op vakantie en ik had het idee al een tijdje in mijn hoofd. En ik sprak toen met een dominee en zijn vrouw uit Friesland. Die hadden 3 volwassen zonen. Toen heb ik gezegd van ja, dit is echt iets wat ik zou willen onderzoeken. Dus ik heb met hun eigenlijk al zo'n interview gehouden.
Ja, ja, ja.
Over inderdaad van ja, wat voor vader was je eigenlijk vroeger? En als je daar nu op terugkijkt, zou je dat misschien anders willen doen? En hoe zou beleid je daar heel erg in kunnen helpen? Ik roep altijd te pas en te onpas. We moeten gewoon 6 weken, minstens 6 weken, volledig doorbetaald vaderschapsverlof hebben.
Ja, mm-hmm. Sowieso.
Niks 70%. Want dan zie je dat het inderdaad de theoretische gescholden zijn die het opnemen. Want die kunnen dat inkomensverschil missen. En bij de praktisch geschoolde beroepen zie je dat ze dat inkomensverschil helemaal niet goed kunnen missen. En die normen zijn sowieso al anders.
Ja.
Dus daar is de grootste slag te slaan. En dat vond ik zo interessant om daar met die mensen over te hebben. En ik ga ze ook nog interviewen voor het project. Dat heb ik afgesproken naar Friesland afreis daarvoor. Maar toen zei ik, ja, daar krijg je nooit geld voor zoiets. Want dat is heel risicovol om dan te zeggen, ik ga ooit een boek schrijven. Maar het is me nu toch gelukt met een kleine beurs, een XS-beurs.
Dan een nieuwe beurs? Of is dat
die... Ja, dat is een nieuwe
dus,
beurs. Ja.
Dus niet eens de prestigieuze beurs, maar nog een gewone beurs.
Nee, maar gewoon een kleintje een om kleintje. Dit project uit te voeren, waarmee ik dus nu 1 jaar een onderzoeker kan betalen om dat met mij te doen. Dus dat is gewoon ontzettend leuk.
En je moet dat echt opnemen, die gesprekken. Ik wil dat wel horen.
Ja, nou ja, ik neem ze allemaal op en dan schrijf ik ze helemaal uit. Transcriberen heet dat. En dan na 2 weken vernietig ik de data. Want zo heb ik dat in de formulieren.
Anders gaan ze natuurlijk beter zich voordoen dan dat ze eigenlijk misschien hebben gedaan.
Ja, en je wil toch anonimiteit. Dus uiteindelijk komt iedereen onder een pseudoniem in een artikel te staan.
Nee,
we gaan eerst wetenschappelijk artikelen erover schrijven. Over inderdaad rolmodellen. Van wie zijn nou de rolmodellen voor vaders? En over van hoe kunnen we nou zorgen dat het beleid beter werkt? Want we hebben heel mooi vaderschapsbeleid, ook met dank aan de Europese Unie, die dat doorgedrukt heeft van alle lidstaten moeten dit gewoon gaan aanbieden en er moet meer gelijkheid komen en meer work-life balance voor mensen, ook voor vaders. En dan op de lange termijn, dus daar gaan we artikelen over schrijven en op de lange termijn hopelijk zo'n boek. En dan voor het grote publiek, zeg maar, populair wetenschappelijk,
ja,
is mijn... Maar nu is mijn idee erbij.
Wat me net binnenvalt, dus ik heb er even 5 minuten over nagedacht, is dat ik, en dat heb ik heel vaak, is dat ik juist heel veel rolmodellen gemist heb, merk ik nu, die hebben gedaan wat ik zou willen doen. Want ik heb heel vaak gedacht bij iemand die iets leuks deed of iets gaafs, wat ik dacht, dat zou ik ook wel willen doen, die heeft iets gemaakt of geleerd, waar heel veel tijd in is gaan zitten. En toen ik eenmaal kinderen had, dacht ik, ja, dat kan dus niet. Ik kan dit niet combineren met die kinderen en ik wil ze zien en ik wil erbij zijn en ik wil dus dat bij ons de zorg goed verdeeld is. Maar dan kan ik dit dus niet.
Nee, je bent niet, hoe heet die brandkorstjes die de deur dicht trok.
Precies.
Terwijl ze het wel af en keuken zaten te wachten tot hij klaar was na 16 uur.
Ja, zo heb je dus heel veel, veel voorbeelden. Maar wat dus niet zo zou hoeven zijn. Want je hebt het natuurlijk ook altijd in de zorg gehad. Of bij de doktoren hoor je altijd van, ja, dat kan allemaal niet part-time. Terwijl je natuurlijk wel af en toe de vraag kan stellen, hoezo kan dat niet part-time?
Ja, en tegenwoordig werken juist heel veel artsen ook part-time.
Ja.
Ja.
Maar goed, er zijn natuurlijk heel veel beroepen geweest en misschien nog steeds wel, waarin die norm ofwel uitgesproken wordt of niet uitgesproken, maar wel zo gedacht wordt.
Ja, ik had een heel mooi voorbeeld daarvan. Een collega / vriendin van mij, die vertelde dat. Ze is ook een wetenschapper. En haar man die is, ik hoop dat ik het goed zeg, is kraanmachinist.
Mm-hmm. En kraanmachinist?
Ja. En toen daar...
Lastig als je kind ziek is.
Ja, nou, moet je naar beneden komen. Maar dat ze ook zei van ja, nee, hij wil eigenlijk graag meer thuis zijn. Dus hij had bedacht van ja, ik wil 3 dagen werken. En dan 2 dagen thuis met kind. Ja, nee, dat kon niet. Dat kon echt niet. En toen had hij met een andere man geregeld van, we werken allebei 3 dagen... Dus dan is er ook overdracht op zo'n bouwproject. Dus doen we de woensdag doen we samen. De een doet maandag tot woensdag, de ander woensdag tot vrijdag. Is die kraan altijd bemand? Dus nee, dat kan niet. Terwijl ze hadden alles geregeld, eigenlijk alle tegenargumenten weggehaald.
Ja.
En toen kon het niet. En toen mag ik zeggen, ja, dan verander ik van baan.
Ja.
En dat is wel iets wat ik wel heel interessant vind ook. Wat wij heel erg naar kijken vaak bij wetenschappers, hè, is de beroepen waar je makkelijk toegang toe hebt. De mensen die enquêtes invullen, die naar de bieb komen met hun kind en die ga je dan vragen stellen. Die een podcast bij je opkomen nemen.
Die in principe kunnen zeggen, oh, ik heb een ziek kind thuis, maar ik werk vanuit huis vandaag. Ja. Sinds corona is dat helemaal makkelijk. Ja, die ligt nou toch voor de tv, ik doe het wel even zo. Maar dat kan als kraanmachinist natuurlijk niet.
Nee, en ik ben zo benieuwd wat mannen en vrouwen ook eigenlijk zo, die daar ook helemaal niet uit moeten sluiten. Maar wat mensen in die praktische beroepen nodig hebben om dat te doen. Ook als je het hebt over het operationele werk bij de politie. Mm-hmm. Als je kijkt naar de bouw, daar zijn gigantische tekorten. En dat komt vooral door de uitstroom. Ja. De instroom in de bouw is vrij prima, maar de uitstroom is ontzettend hoog. En ik heb daar wel eens met een groot bouwbedrijf over gesproken. Van, hey, zouden we dan niet onderzoek bij jullie kunnen doen? Want wij hebben wel ideeën daarover. Nee, heel belangrijk. Maar nee, er was de tijd inderdaad nog niet rijp voor dat we konden gaan praten over organisatorische normen, over ideale werknemer, over parttime werken, over een betere werk-privé-balans. Ja, nee, dat was te moeilijk. En daarvoor is het dan blijkbaar het personeelstekort dan nog niet urgent genoeg. Maar dat is wel iets waar ik heen zou willen. Dus ik heb ook samen met mijn collega Peter Kruijen nu een voorstel geschreven van, ja, we zouden onderzoek willen doen naar die praktisch geschoolde werknemers. En hoe kunnen we hun helpen aan een betere werk-privé-balans. En voor de mannen die dat willen, meer zorgen. En mannen die dat niet willen, prima, hè?
Ja.
Mag je helemaal zelf weten.
Ja. Dat was hem weer. Dank aan mijn vaste tafelgenoten Hanneke Hendricks, Anne Janssens en Nieke de Jong. De productie was in handen van Anne Janssens. De montage is in dit geval gedaan door de getalenteerde Hanneke Hendricks. Mocht je ons iets willen vertellen, heb je een tip of een vraag of een opmerking, kom dan naar onze Vriend van de Show pagina. Voor een klein bedrag kun je Vriend van de Show worden, waardoor je ons de gelegenheid geeft om nog meer mooie afleveringen te maken. Op Instagram heten we @ikkenniemanddie en ons mailadres is ik@dagennacht.nl. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.
Nou, en nogmaals, dan denk ik het verzoek of de oproep van, als er mannen zijn die het leuk vinden om mee te doen aan mijn onderzoek, al dan niet met hun vaders. We hebben twee onderzoeksprojecten eigenlijk. Eentje voor mijn vaders en volwassen zonen interviewen. Mijn gewone onderzoeksproject waarin ik graag vaders ook wil volgen en wil vragen van, wat voor dingen doe je dan eigenlijk met de kinderen? Bijvoorbeeld een dagboekstudie ben ik nog van plan te houden. Ja, geef je dan op voor mijn onderzoek? Dat kan door een mail te sturen naar mij, stephanie@andre.ru.nl, of door naar de website te gaan, dat is work-life.eu/vaders. En daar staat onze flyer en die kan misschien ook wel in de show notes.
Mm-hmm. Denk ik wel, of in ieder geval een linkje. Top.
Ja, doe dat.
Heel erg bedankt.
Ja, jij bedankt.
Graag gedaan.
En dan zijn we klaar? Ik ga hem uitzetten. Dat is eng.